En dan gaan we over naar de agenda van de gemeenteraad. Daar ga ik onmiddellijk vragen. Zijn er vragen bij het einde van de gemeenteraad? Eén vraag, Ria? Nee, oké. Dan gaan we over naar punt 1 van onze agenda. Dat is voor de meiboom, voor ons volk. Goedkeuren van een overnameaanbod. Dus beste collega's, zoals u heeft kunnen lezen, is de gemeente Lichtervelde aandeelhouder van de NV De Meiboom voor ons volk met zetel in Isegem. Dat is dus een erkende kredietmaatschappij. Wij hebben daar 300 aandelen, maar die zijn niet allemaal volstort. U ziet dat we een bedrag van 123,94 euro niet volstort hebben. In de sector van die kredietmaatschappijen is er de laatste jaren een consolidatiebeweging. Dus de kleintjes gaan stilletjes aan samen met de grotere maatschappijen. En dus de raad van bestuur van de Meiboom heeft het opportun geacht om een initiatief te nemen om zowel het maatschappelijk doel als de belangen van ons als aandeelhouder te behartigen. Om te verzekeren dat er in de regio een passend aanbod van woonkredieten met gewestwaarborg beschikbaar zou blijven, werden gesprekken aangeknoopt met andere erkende kredietmaatschappijen. Uiteindelijk is men gekomen tot een voorstel van samenwerking met Onesto Kredietmaatschappij. En zij brengen een bod uit op alle aandelen van de kredietmaatschappij De Meiboom. Zij bieden 14,32 euro per volledig gestort aandeel. En voor niet volledig gestorte aandelen is de overnameprijs per aandeel 14,32 euro min het kapitaal dat niet werd gestort op het aandeel. En de vraag is aan de gemeenteraad om zijn akkoord te verlenen dat wij inderdaad die aandelen, die 300 aandelen die we nog hebben in de Meiboom, inderdaad akkoord te gaan met het overnameaanbod door Onesto. Zijn daar vragen of bedenkingen bij? Ja.
Well, het is eigenlijk eerder technisch, maar in de toelichting, de verantwoording staan de drie opschortende voorwaarden. Dat is gebruikelijk, denk ik, in dat soort procedures, maar die staan niet in het besluit zelf. En de vraag is of dat niet raadzamer is om die meteen ook in het besluit van de gemeenteraad zelf ook op te nemen. Dan is, want dat hangt daarmee samen eigenlijk. Hè.
Ja, we kunnen dat herhalen. Ik denk dat dat geen enkel probleem is.
Dat is veiliger, denk ik.
Maar dat op die manier
ik
aanpassen, dat is zeker geen probleem. Ja, goed, die aanpassing voeren we door. Mag ik daar dan de goedkeuring voor?
Ja.
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 Ja. Punt 2. Tijdelijke verordening met het oog op de handhaving van de openbare orde en de openbare rust. Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei. Dus beste collega's, er is net zoals we telkens opnieuw doen een tijdelijke verordening naar aanleiding van verkiezingen. We hebben dat gehad met de verkiezingen van 14 oktober. We hebben nu opnieuw verkiezingen 26 mei. En daar is dat ongeveer dezelfde verordening als in oktober. Dus dat verkiezingsaffiches op de openbare weg enkel aangebracht mogen worden op de daartoe geplaatste borden. Dat het uitdrukkelijk verboden is van affiches van de collega's te overplakken of te verwijderen, dat er geen autocaravanen toegestaan zijn, dat vanaf 25 mei om 22 uur tot en met 26 mei om 24 uur is het verboden om welke verplaatsbare inrichting of voertuig dan ook met opschriften of affiches te plaatsen in een straal van 150 meter rond de kieslokalen. Dus met een opsomming van de verboden zones. Er is ook parkeren verboden langs de Beverenstraat, de Groenstraat. Dus het zijn de zaken die ook in het verleden geldig waren, die opnieuw in deze verordening voorkomen. Als daar geen vragen zijn, vraag ik daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Punt 3. Bibliotheekraad voor de gemeentelijke openbare bibliotheek, de aanduiding van de leden. Dus we hadden kandidaten gevraagd aan te duiden namens de politieke partijen. Voor CD&V werden de volgende kandidaturen ingediend. Steven Kind, Bart Verhagen, Jan de Dekker, Isabel de Seyne en Catherine Le Poutre. Voor SOM is dit Roland Verdonk en Kim de Poortere. Voor N-VA Therese van de Capelle en voor Open VLD Heidi de Munk. En er werden ook al een aantal kandidaturen ingediend voor de strekkingen, voor de gebruikers. Dat zijn Erik Beernaert, Karin Winsbergen, Guy Beuwsaert, Nancy Verschoot en Kaat Lapere. En er wordt gevraagd, dus wat betreft de gebruikers, die zijn nog niet voltallig, er zijn daar nog 4 plaatsen open. We gaan dat zeker bevragen en komen daar nog kandidaten bij, dan gaan wij die zeker via deze gemeenteraad ook toevoegen aan de bibliotheekraad. Binnen het wetmapje vindt u de stemformulieren, dus we moeten voor iedere plaats moeten we ja of nee stemmen. Graag iedereen de balpen gebruiken van de gemeente en we kunnen meteen alle kandidaten stemmen met een kruisje. Stembiljetten in de bus. Blanco of onheldige, geen enkele. Ik vraag alleen de raad om wat toegeeflijk te zijn. Er is iemand onder ons die niet met kruisjes gestemd heeft, maar die bij de eerste 2 kandidaten, zijn de Steven Kind en Bart Verhagen, een ja geschreven heeft. Dus ik ga ervan uit dat de bedoeling is dat men akkoord is. Dus we gaan ervan uit dat er 19 heldige stembiljetten in de bus bevonden zijn. En er gaan 19 stemmen telkens naar iedere kandidaat die voorgedragen is. Bedankt. Punt 4. Cultuur. Aanduiding van de leden van het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum. Dus daar is het zo, collega's, dat we gevraagd hebben om 7 afgevaardigden aan te duiden van de politieke fracties. Voor CD&V zijn dit Joris Kersen, Steven Bogaert, Guy Beuwsaert en Johan Hoornaert. Voor SOM is dat Johan van den Bussen, voor N-VA Hans Karijn en voor Open VLD Ria Geschiere. We hebben ook al een aantal adviesraden bevraagd. Voor de BIP-raad was dat Karin Wijnsbergen en zij heeft, en dat is bevestigd. Voor de seniorenraad is dit opnieuw Herman Nijrink. Voor de jeugdraad Tuur Oosthuizen. Voor de cultuurraad is het nog niet vastgesteld wat we zijn. We komen maar samen op 9 april. Luc van der Per was opnieuw kandidaat voor VZW de Burgerschilde en Paul Tithat voor STAP. Dus dezelfde manier. Alle kandidaten staan weer op de lijst en graag aanduiden met een kruisje. Negentien stembiljetten in de bus. Blanco of onheldige, geen enkele. Er gaan telkens 19 stemmen naar alle voorgedragen kandidaten. Dan gaan we over naar punt 5 van onze agenda. Samenstelling van de GECORO voor de schepen van ruimtelijke ordening.
Beste collega's, de GECORO wordt samengesteld uit 9 leden. Dit zijn 6 vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen, zoals die opgesomd staan. Landbouwsector, milieu- en natuursector, KMO- en of middenstandssector, werknemerssector, socioculturele sector en de recreatiesector. En aangevuld met 3 deskundigen. Het is zo dat er ook voor iedereen een plaatsvervanger aangeduid wordt. De oproep wordt gelanceerd in het infoblad, maar ook de desbetreffende verenigingen worden aangeschreven met de vraag om een kandidaatvertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan te duiden voor 15 mei. Want het is de bedoeling dat in de volgende raad erna de effectieve leden aangeduid worden. Het is ook zo dat de kandidaatleden voeling moeten hebben met de gemeente. Zij moeten weten wat er leeft. Zij moeten voor een bepaalde maatschappelijke leiding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger. Ze moeten voldoende onafhankelijk zijn, zowel van de politiek als van drukkingsgroepen. Ze moeten inzicht hebben en minstens ook vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening. En ze moeten voldoende beschikbaar zijn en bereid zijn zich bij te scholen. Het is zo, na een rondvraag in de huidige Hekero, dat we denken dat dus de meeste van de leden zeker geïnteresseerd zijn om terug te blijven en dit met raad en daad mee te helpen denken over de ruimtelijke ordening in Lichtervaart.
En volledigheidshalve, als we dit goedkeuren, betekent dat ook dat de leden van de Hekoro een zetpenning krijgen en die bedraagt 1/3 van de zetpenning. Bedrag is 1/3 van de zetpenning van de gemeenteraadsleden en OCMB-raadsleden. Als daar geen vragen zijn, mag ik daar de goedkeuring dan voor?
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. En dan gaan we over tot ons 6e punt, de vraagstelling en de mededelingen. Johan, ik had begrepen dat er een vraag was. Thijs?
Ja. Onze vraag is eigenlijk een opvolging naar de vorige gemeenteraad. De vorige gemeenteraad hebben hier allemaal samen unaniem punt van Uitouwer goedgekeurd. We lazen onder andere in de verslagen van het college dat Fluvius zelf al contact opnam met de gemeente, dus dat is heel goed. Dat er een affiche opgemaakt zou worden en verspreid worden. Toevallig zag ik ze dit weekend tijdens de zwerfvuilactie hier beneden hangen in het onthaal. Anders heb ik ze nog niet gezien in Lichtervelde. We hebben ook begrepen dat er een mailing gebeurd is naar bedrijven. Dus dat is ook heel goed. Wat dat we een beetje missen en die eigenlijk ook in het besluit stond, dat werd goedgekeurd vorige keer, is de sensibilisering en de informering van de burger, om de burger aan te moedigen. We hebben bijvoorbeeld nog niets teruggevonden op de website van de gemeente of op de sociale mediakanalen. Het is natuurlijk nu zaterdag al, dus we vragen ons af wat de gemeente nog zal ondernemen om de burger te informeren en aan te moedigen om deel te nemen aan de actie.
Dus wat het leukje ondernemers betreft, inderdaad, iedereen werd individueel aangeschreven. En zij die zich engageren om mee te doen, om effectief een uur voorbeeld te lichten van hun etalage uit te doen, kunnen een affiche komen afhalen bij het gemeentebestuur. Tot nu toe is er 2 of 3 winkeliers die langs geweest zijn om dit uit te hangen. Wat betreft, er is ook een persbericht verspreid naar de pers, dat wij dus deelnemen, dat wij ook de burgers oproepen om deel te nemen, maar het is een goede tip van u om dit voorbeeld morgen nog een keer op de website te lanceren en nog een keer via de nieuwsbrief van de gemeente. Ja.
Ja. Ik denk dat dat zeker net zo zijn.
Via sociale media is het ook al gelanceerd.
Ah, dan hebben we dat gemist,
Facebook,
denk ik.
Ja.
Okay. Ja. Nog een keer moeten controleren.
Ja. Oké, dan ga ik nog eindigen met een mededeling voor ik het woord geef aan directeur Sanders. De volgende bijeenkomst van de gemeente en OCMB-raad gaat door op maandag 29 april. Dat is eigenlijk de 5e maandag, omdat we anders met Tweede Pasen zitten. En dus we hebben het een weekje verplaatst. Mensen die de stukken bekeken hebben, de secretaris wou dat laten doorgaan, de 5e zondag van de maand. Maar we gaan het toch op de maandagavond houden, zonder probleem. En dan mag ik Geert Sanders uitnodigen voor de toelichting.
Oké, dankjewel burgemeester Schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Heb ik begrepen, zijn hier ondertussen 2 raden doorgaan. Ik ben blij hier vanavond bij jullie te kunnen zijn om wat te vertellen over WVI, wie dat wij zijn, wat dat wij doen. En misschien ook een aantal dingen die lopende zijn bij jullie in de gemeente. Dat zeker heel wat mensen van op de hoogte zijn. En in ieder geval het Schepencollege gaan mij zeker kunnen aanvullen voor specifieke dossiers. Want als algemeen directeur van WVI ken ik de grote lijnen. Maar niet alles in detail. We gaan eens kijken of dat hier lukt met de dingen. Ik ga even dat op groen zetten. En dat zou inderdaad moeten werken. Eerste luikje over WVI. WVI is de afkorting van West-Vlaamse Intercommunale. Wij zijn dus een samenwerkingsverband dat opgericht is in 1964. Toen nog onder 3 aparte intercommunales. De Wieg, de Wier en de Witap. Men noemde ons toen de Weerwar. Hè. Daarom zijn we in 1999 gefusioneerd naar 1 groep, WVI West-Vlaams Intercommunale. Bij een intercommunale structuur zijn publieke personen aangesloten En bij ons zijn dus 54 West-Vlaamse gemeenten aangesloten, waaronder dus ook jullie gemeente Lichtervelde. Ik denk van in de beginperiode, ik zou eens moeten teruggaan in onze statistieken om te kijken, maar ik denk dat jullie inderdaad ook bij de stichtende leden waren van onze intercommunales. Dus 54 gemeentebesturen. Wie was er ook bij aangesloten tot eind vorig jaar? Dat was de provincie West-Vlaanderen. Zij waren een heel belangrijke publieke aandeelhouder. Maar de provincie moet dus uit alle intercommunale structuren stappen. Dus als bestuurslaag moeten zij daar overal uit. Dus dat is ook effectief bij ons gebeurd. Dus zij maken nu geen deel meer uit. Maar wij gaan nog wel heel wat samenwerken met de provincie dan op contractuele basis. Wat is onze visie en onze missie? 1. Lokale besturen ondersteunen bij uitvoering van hun taken. Dat betekent, een bepaalde taak dat jullie willen doen, dan zegt, we hebben daar binnen de gemeente 1. Niet direct financiële middelen nu voor. Ten tweede, niet altijd de expertise in huis. Hè. En wij kunnen de gemeentebesturen daarin ondersteunen. In individuele opdrachten, ga je straks uitleggen welke opdrachten wij hier allemaal doen. Ten tweede luik is samenwerking tussen gemeenten organiseren, structureren. Gemeenten die met 2, 3 willen samenwerken en iets willen doen. En een derde element is de regio's ondersteunen. En jullie behoren hier tot de regio Roeselare-Tilt, de regio Midwest. We hebben daarnet hier gehoord, geïntegreerd Breed Onthaal, dat inderdaad het project wordt nu ingediend met de dienstverlenende vereniging Midwest. Dus wij ondersteunen hier ook in heel sterke mate de regio's. En onze missie is samenwerk maken van een duurzame, veilige woon-, werk- en leefomgeving. Je gaat daar alles horen dat eigenlijk met ruimte te maken heeft en leefomgeving te maken heeft. Wonen, werken, ruimte, economie, klimaat, energie. Dat zijn de zaken waarin dat wij als intercommunale aan jullie gemeentebestuur specifiek ondersteuning geven. Wij zijn niet actief op het vlak van cultuur, niet actief op het vlak van jeugd, niet actief op het vlak van welzijn. We hebben daar tot nu toe inderdaad ook geen initiatieven in genomen. Dat zijn taken die op regionaal vlak door de nieuwe DVV, de nieuwe dienstverlenende vereniging, zullen opgenomen worden. En daarin zijn wij op dat vlak ook dan heel complementair. Iedere raad, iedere intercommunale vereniging bestaat uit een raad van bestuur. En de raad van bestuur bestaat op vandaag nog uit 15 bestuurders, plus 3 mensen uit de oppositie. U ziet hier de foto van onze nieuwe raad van bestuur. Van 54 gemeenten naar 15 bestuurders komen is geen gemakkelijke opdracht. Dus wij hebben die 15 bij ons verdeeld. 5 voor het noorden, Oostende-Brugge, 5 voor de regio Roeselare-Tilt en 5 voor de regio Westhoek. En dus voor jullie regio zitten Chris de Klerk, burgemeester van Roeselare, Carolien Maartens, schepen van Izegem, Luc van Nieuwenhuizen, de burgemeester van Tilt. Dirk Verwelst, de burgemeester van Meulebeke. En Rita De Marie, de burgemeester van Hooglede. Dat zijn de 5 mensen die nu gestart zijn in de raad van bestuur namens jullie regio. Er zit ook nog 1 iemand in namens de oppositie vanuit de regio Roeselare-Tilt. En dat is Justine Hollevoet van ISA. Dat zijn de mensen. De raad van bestuur is ondertussen 2 keer samengekomen. En ze hebben Chris de Klerk, burgemeester van Roeselare, die onze voorzitter was gedurende de laatste 2 jaar, opnieuw unaniem verkozen tot voorzitter. En onze ondervoorzitters zijn van de 2 andere regio's. De onderste man is Peter Roze, de burgemeester van Veurne. En de man tussenin, dat was de man die even burgemeester van Oostende ging worden, toen Bart Tommelijn nog minister was. Maar uiteindelijk heeft Bart Tommelijn dan toch beslist om onmiddellijk het burgemeesterschap op te nemen. Dat is Schepen Kurklaes, Schepen van Ruimtelijke Ordening van de stad Oostende. Dit is onze raad van bestuur. We zijn de meest afgeslankte intercommunale. Wij hadden 120 betalende mandaten in onze structuur en we zijn dus nu teruggegaan naar 18. Dus alle regionale comité's, adviesorganen, ook de uitgebreide raad van bestuur hebben wij afgeslankt. Dus dat is eigenlijk op en top afslanking zoals het door het decreet eigenlijk gevraagd is. Personeelsleden. Wij hebben in ons team op vandaag 94 personeelsleden, waarvan dat je hier een groot deel ziet. We zijn wat wij noemen een typische kennisorganisatie. Dus 50% van onze mensen zijn universitair geschoold. Dat zijn ingenieurs, economisten, juristen, biologen, industriële ingenieurs, burgerlijke ingenieurs, architecten, mensen met bijkomende opleiding, ruimtelijke planning. Dan nog een heel pakket bachelors. Dat zijn mensen interieurarchitecten, binnenhuisarchitecten, dergelijke diploma's. Mensen die met HIS bezig zijn. En dan nog 25% ondersteunend personeel. Dat is heel anders dan een organisatie zoals jullie gemeente, waar dat jullie heel wat arbeiders en technische schoolpersoneel in dienst hebben. Dus jullie zitten eigenlijk met een structuur, dat is een beperkte structuur van universitairen, en een hele groep ondersteunend. Bij ons is het net het omgekeerde. Dat maakt inderdaad ook het typische van een kennisorganisatie. Dus alles wat dan groen onderhoud is en technische dingen is, besteden wij allemaal uit aan de private sector. Wij proberen zo goed als mogelijk met iedereen te communiceren. Normaal gezien zouden jullie allemaal, als dat toegegeven is door de gemeente, onze WVI-info moeten ontvangen. Een berichtenblad dat 3 à 4 keer per jaar bij jullie thuis in de bus valt, waar dat wij wat informatie geven over projecten die lopende zijn, hoe dat wij bepaalde zaken aanpakken. Jullie kunnen ook volgen op onze website wat er allemaal gebeurt met nieuwtjes. Wij verspreiden ook om de 2 maanden een elektronische nieuwsbrief. Normaal gezien hebben die ook, denk ik, eind januari, begin februari, is die naar iedereen gekomen, van iedereen van wie dat wij het e-mailadres hadden. En als je niet uitgeklikt bent, niet unsubscribed, dan ga je die nieuwsbrief ook blijven volgen. En op die manier kun je ook wat opvolgen waar dat wij mee bezig zijn. Maar ook alle verslagen van de raden van bestuur, die komen hier toe op de gemeente en zijn dus ook voor jullie beschikbaar. Een bondenverslag komt op onze website, maar eigenlijk de gedetailleerde verslagen van de raad van bestuur, die zijn beschikbaar voor ieder raadslid. Dat wat als algemene inleiding. Wat doen wij nu allemaal als intercommunale voor die 54 verschillende gemeenten? En niet alle gemeenten doen hetzelfde met ons. Hè. Dus we hebben een heel pakket aan diensten waar dat sommige gemeenten wel een beroep op doen en andere gemeenten niet. Hè. Maar het belangrijkste pakket op vlak van dienstverlening, is, van studieopdrachten, is alles wat met ruimtelijke planning te maken heeft. Iedere gemeente heeft een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemaakt. We hebben dat hier ook destijds voor jullie gedaan. En jullie maken ook heel wat ruimtelijke uitvoeringsplannen op, hè, die meer in detail bepalen van oké, waar kan er gewoond worden, hoe hoog kan er gewoond worden. Al die RUPS komen hier ook in de gemeente, of in de gemeenteraad in ieder geval. U ziet hier het voorbeeld van een aantal RUPS. Hè. Ik spreek hier een beetje in... in Bargoens, maar laten we zeggen in de typische taal van de ruimtelijke plans. RUP staat voor ruimtelijk uitvoeringsplan. Al de RUPs waaraan dat we gewerkt hebben vorige legislatuur rond lokaal bedrijventerrein De Kwakkel, Leistafvoortstraat, gedeeltelijke herziening van BPA, Kom der Gemeente, Stegenakker, een PRUP, de P staat voor provincie. Dat is ook de provincie die in zo'n ruimtelijk uitvoeringsplan kan opmaken, Kruiskasseide. Dus dat zijn voorbeelden van RUPS dat wij opgemaakt hebben hier in de gemeente. Ik denk dat wij er momenteel geen meer lopende hebben, dat alle RUPS eigenlijk die we in de vorige legislatuur aan gewerkt hebben, dat die afgewerkt zijn. U ziet hier ons totaalpakket, we hebben ongeveer 80 verschillende dossiers lopen in die verschillende gemeenten. Dus dergelijke RUPS opmaken, dat is wel onze specialiteit, zou ik zeggen. Ik denk dat wij op vandaag nog altijd marktleider zijn in West-Vlaanderen, naast andere bureaus, om dergelijke opdrachten te doen. De gemeente kan die opdrachten trouwens rechtstreeks aan ons toekennen. Hè. Dus het is niet verplicht, zoals hier in het kader van De Wagen, om wetgeving overheidsopdrachten toe te passen. Aangezien dat jullie lid zijn van onze intercommunale, kunnen jullie dus de opdrachten rechtstreeks aan ons geven. U vraagt gewoon, dit is wat dat wij in het RUP willen gaan bekijken. Maak daar een prijs voor op. En hoe beter dat je de opdracht definieert, hoe beter dat wij daar een prijs kunnen op plakken. Als de opdracht wat onduidelijk is, dan doen wij dat in uurloon. Dus onze uurloon zit nu op vandaag aan €80 per uur voor een universitair medewerker. Dus daarmee zijn wij ook marktconform. We hebben de laatste jaren onze uurlonen niet verhoogd, hoewel dat onze lonen van onze personeelsleden wel verhoogd zijn. Dus iedere gemeente die eigenlijk op ons een beroep doet, krijgt hij op die manier eigenlijk een soort van wat wij noemen een immaterieel dividend. Dus niet in geld, maar naarmate hij inderdaad opdrachten doet, die wij een stukje eigenlijk onder onze prijzen geven. Tweede iets dat wij ook soms doen, dat is wat wij noemen expertondersteuning van gemeentelijke diensten. Hè. Iedere gemeente heeft een gemeentelijke omgevingsambtenaar, vroeger gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Maar we stellen vast dat in een aantal gemeenten één, de stedenbouwkundige ambtenaar al het werk dat er komt niet allemaal aan kan. En in sommige gemeenten vragen aan ons, kun je voor die complexe dossiers, hebben dat er vergunningen moeten afgeleverd worden, een keer een second opinion geven en een keer nakijken, is dat allemaal juist, geen weer schrijven en doen. En op die manier leveren wij ook bijstand aan de gemeente. Ten tweede, in sommige gemeenten vallen de stedenbouwkundige ambtenaren uit omwille van zwangerschapsverlof, ziekte, soms voor een periode van 6 maanden, 9 maanden of een periode van 1 jaar. En dat je gedurende zo'n lange periode zonder stedenbouwkundige ambtenaar zit, is dat niet altijd even gemakkelijk. De vergunningen moeten verder afgeleverd worden om dat te doen. Dus daar ook kunnen wij in sommige gevallen gemeenten bijspringen. Dat is een taak die de laatste jaren enorm is gegroeid bij ons. Hè. We kunnen daar zelf als WVI niet op alle vragen een antwoord geven, omdat wij zodanig veel opdrachten lopende hebben rond die RUPS. En over het algemeen is dat ergens inspringen voor 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden. Dus als het past en het kan ingekaderd worden, dan doen wij dat. Maar als de gemeente zegt, goed, we willen gedurende 3, 4 jaar structureel op jaarbasis, rato van 1 dag of 2 dagen per week, iemand van WVI inschakelen, dan kunnen wij ons daarop organiseren. En dan kunnen wij dat ook inderdaad op die manier doen. Dat voor wat het luiken ruimtelijke planning betreft. Dan op het vlak van GIS, dat is nog zo'n afkorting, staat voor geografisch informatiesysteem. Dus op vandaag zal er hopelijk inderdaad ook, maar ik weet niet of dat hier in de gemeente al kan, dat de burger thuis de stedenbouwkundige voorschriften kan zien. Dat is allemaal inderdaad hier ook geregeld. Kan zien, ook op perceelsniveau, kan doorklikken. Dus dergelijke zaken maken wij ook allemaal aan voor gemeentebestuur. Dat is een voorbeeld inderdaad van GIS. Zodat in eerste instantie de architect niet meer moet naar de gemeente komen om te vragen wat zijn de voorschriften, wat moet dat plan hier voldoen, dat hij dat allemaal van thuis kan zien. Dus dergelijke zaken inventariseren, geoloketten daaromtrend uitbouwen, GIS-beleid mee op een hoger niveau brengen, kunnen wij ook organiseren. Derde luik waarin dat wij experten in huis hebben, is alles wat met mobiliteit te maken heeft. Iedere gemeente moet een gemeentelijk mobiliteitsplan opmaken of een herziening van een mobiliteitsplan. Dus ook dergelijke zaken kunnen wij voor jullie opmaken. Het gaat niet alleen over mobiliteitsplannen, maar ook allerhande studies. Men vindt dat er... De bevolking vindt dat er te veel zwaar verkeer is in een bepaalde straat. De gemeente zegt, goed, ik ga dat op een objectieve manier laten meten. En dan kun je daarvoor bij ons een beroep doen. We hebben verkeersslangen, telslangen in huis, om dat inderdaad dan via een rapport op een objectieve manier aan de gemeente te komen meegeven. Inrichting van schoolomgevingen, parkeerstudies, zijn er te veel parkeerplaatsen, te weinig parkeerplaatsen, zijn ook een aantal voorbeelden. Wat dat straks heel belangrijk wordt, is alles wat met openbaar vervoer te maken heeft. De lijn gaat dus straks opgenomen worden door de vervoerregio Midwest. Hè. Dus heel het openbaar vervoer, wat er nu in sommige gemeenten toch een aantal bekommernissen en problemen zijn, wat dat iedere gemeente dat individueel met de lijn moet gaan bespreken en doen, gaan we nu inderdaad proberen op het niveau van de regio Roeselare-Tilt om daar op een Laval niveau tussen alle gemeenten samen tot een consensus te komen. Dus Vlaanderen die op die manier, laten we zeggen een stukje wat we noemen interbestuurlijk samenwerken, Vlaanderen met de gemeenten samen proberen tot een consensus te komen. Dat wordt een heel belangrijk traject ook voor de gemeenten en we gaan inderdaad zien of dat lukt. Ik heb in ieder geval ook al gezegd aan alle gemeentebesturen, de lijn zal niet meer middelen ter beschikking stellen dan dat ze nu heeft. Hè. Dus het zal dus binnen de bestaande budgetten zijn. Hè. Als je extra lijnen wil of extra belbussen wil, dan zal het ten koste gaan van andere belbussen of van andere lijnen. Dat is dus het uitgangspunt waarbinnen dat er gewerkt wordt. Volgend luik waarin dat wij actief zijn is milieu. Wij kunnen de gemeenten bijstaan met milieuvergunningsaanvragen, de omgevingsvergunning, alles wat rond milieu te maken heeft, opmaak van milieuvergunningsaanvragen ook voor gemeentelijke projecten. Wij kunnen de gemeenten ook bijstaan met een handhavingsambtenaar. Dat gebeurt hier trouwens in Lichtervelde. Dat is een personeelslid die bij ons op de payroll staat en die in 4, 5 gemeenten eigenlijk instaat voor de handhaving.
Dat betekent dat die persoon in concreto, als er milieuklachten zijn of problemen zijn of overtredingen zijn, naar het bedrijf kan gaan. In eerste instantie een stukje, laten we zeggen, proactief of preventief om zaken te gaan bekijken. Maar de persoon in kwestie kan zelf ook dus processen verbaal opmaken. Dus ik heb gehoord van de meeste gemeenten dat het eigenlijk goed verloopt. Omdat je op die manier meer... het is niet altijd de politie die onmiddellijk komt. Het geeft een beetje een ander gevoel naar die bedrijven toe. En het is ook voor de bedrijven, of laten we zeggen, voor de milieuambtenaar is het moeilijk om aan de ene keer aan de kant de vergunning te schrijven en alle dingen te schrijven en dan de dag later als zelfde persoon nog een keer te gaan optreden. Dus dat is goed dat dat wat gescheiden is. Dat is de intergemeentelijke toezichthouder. Zij noemt Tine Tailleux en is hier, denk ik, één dag per week in de gemeente of zoiets. Ja? Of om de, ja. Ja. Dan hebben wij ook experten bij ons in huis op vlak van natuur. Dus mensen die bij ons alle bomen, alle planten, alle dieren kennen, maar voornamelijk in kader... vroeger hebben we nog gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen opgemaakt. De gemeente heeft dat nog gedaan, hele dikke boeken. Jullie hebben waarschijnlijk ook een bermbeheerplan opgemaakt, voor de wegbermen te gaan beheren. Dus dan liepen onze mensen al die bermen af, noteren alle soorten van, welke soorten van planten hier allemaal zitten. En stellen dan een beheerplan op van hoe je die bermen het best kan beheren. Maar ook als je met de milieuraad een of andere uitstap wilt doen of een aantal verkennende dingen rond bloemen of planten of bomen, kan je gerust op onze mensen een beroep doen. Ik heb daar twee specialisten in huis die daar eigenlijk alles van kennen. En dan het luik dat de laatste 5 jaar of de laatste 6 jaar enorm op de agenda is gekomen. Dat is alles wat met klimaat en energie te maken heeft. En wat in deze legislatuur nog meer op de agenda zal komen. Ik heb daar net ook al vernomen in de raad. Jullie hebben inderdaad met de gemeente ook de burgemeestersconvenant mee ondertekend. Een burgemeestersconvenant waarin dat jullie met de gemeenteraad zeggen, oké, tegen 2020 gaan wij heel wat inspanningen leveren om inderdaad die CO2-reductie met ongeveer 20% te gaan verminderen. En straks hier met de gemeente van de regio hebben jullie inderdaad al beslist, ik weet niet of dat in de gemeente al gekomen is, 2030, om inderdaad ook in, elke in de gemeente dat al komen, ja, om inderdaad hier ook mee het voortouw in te nemen. Ik zou zeggen, jullie nemen hier inderdaad nu met de regio en met de gemeente in de regio het voortouw daarin. We hebben daarvoor Europees geld gezocht, zodat dat hele traject met klimaattafels en ik weet niet allemaal wat er nog komt, een heel participatief traject. Jullie nemen daar hier echt nu het voortouw in met de regio in Midwest. Renovatiebegeleiding is ook een van die zaken die daaruit naar voren komt, heel dikwijls uit die klimaatoverleggen en uit die klimaattafels. Wat bedoelen we met renovatiebegeleiding? Dat is iemand die bij ons of hier bij de woonwinkel misschien op de payroll staat, die dus bij de mensen thuis gaat en hen adviseert hoe dat zij hun woning moeten renoveren om meer energie te kunnen besparen door dakisolatie te leggen, zonnepanelen te leggen, zonneboilers of alle andere maatregelen. Of zegt buitenschrijnwerk hier beter doen, van hier verlies je warmte. Dus we hebben zelf ook een tweetal van die mensen in dienst die dat in verschillende gemeenten inderdaad de mensen thuis gaan begeleiden. Ik heb hier nu geen foto, nee, het zit geen foto van in, denk ik, van wat dat we noemen de straatscans. Dus een aantal gemeentebesturen om mensen meer aan te zetten om inderdaad hun woningen te gaan renoveren. Vragen zij aan ons om met een soort van een Google Car rond te rijden. Dat is een wagen die in de winter, als het meneer mijn twee is rondrijdt, en een foto neemt van de voorhevels en de daken van de woning. En op die foto's zie je dan de straat via die thermografie waar dat de warmteverliezen zitten. En op die manier doen we dan een infoavond voor de bevolking. We hebben dat gedaan in Kortenmark en Loreningen. Ik moet zeggen, ja, 20-25% van de mensen die in die straten wonen, komen er naartoe. Dat is enorm veel. Dus dat betekent eigenlijk dat er grote interesse is vanuit de mensen om inderdaad te weten wat kan ik eraan doen om mijn woning inderdaad te gaan renoveren en energie te gaan besparen. Wij zijn ook energiehuis. We hebben ondertussen al een heel tijdje wat we noemen de energieleningen. verstrekt aan inwoners ook van jullie gemeenten. Het zijn de afgelopen jaren 64 dossiers in Lichtervelde. Dus ieder particulier van Lichtervelde kon bij ons aankloppen om dus, als zij zonnepanelen legden of beter dakisolatie. En dat kost 8.000, 10.000, 12.000 euro om dat te doen. Kon ik dus bij ons terecht om daarvoor een lening aan te vragen. Een lening waarvan dat de interestvoet 2% bedraagt. Dus in de afgelopen jaren zijn er 64 gezinnen uit Lichtervelde die daarvoor een beroep gedaan hebben. Klimaatoverleg Midwest. Ja, hier zie je nog een foto van de groep. Dan projecten en processen regisseren kunnen wij ook. Dat is ja, soms onderzoeken doen of via een oproep van de provincie West-Vlaanderen. Wat zou er met een bepaalde site kunnen gebeuren? Hoe kun je dat aanpakken? We hebben hier inderdaad een aantal jaren geleden voor de site een onderzoek gedaan. En ook bouwwerken begeleiden zijn zaken dat wij mee kunnen opnemen. Een ander aspect is aankooponderhandelingen, noemen wij dat. Dus vroeger deed de gemeente beroep op de comité tot aankoop of de dienst vastgoedtransacties, dat is het ministerie van Financiën. Als ze gronden willen aankopen, maakten die mensen een schatting op, deden de onderhandelingen met de eigenaars en verleiden dan ook de akten van aankopen van de gronden. Vandaag zijn de diensten niet meer zo bemand en voor heel wat zaken doen de gemeenten om die onderhandelingen te voeren hier een beroep op ons. Jullie hebben met de gemeente, ik heb hier de verschillende opgesomd, Kallewaardlaan, Damwegel, Drielinden, Beek, Waterhoen, Beek, denk dat je de schepenen beter had kunnen uitleggen over wat dat het juist allemaal gaat, van welke projecten dat er eigenlijk zijn, maar dat de gemeente gronden wenst te verwerven om bepaalde zaken te realiseren. Intergemeentelijk samenwerken, het delen van personeel. Dus we hebben al de handhavingsambtenaar, Tine Tailleux, dat we gezien hebben. We hebben ook iemand inderdaad die heel het GIS-beleid mee coördineert voor de verschillende gemeenten. Dat is Wouter Verhelst, die hier ook actief is. En we geven hier ook nog tijdelijk ICT-ondersteuning, denk ik. Hè, met Hilda, die een rato van 20%, 30% van een tijd, anderhalf... 20%. Ja. Dus ook inderdaad tijdelijk ICT-ondersteuning heeft. Dus wij stellen inderdaad vast dat heel wat gemeenten ja, geen voltijdsambtenaar nodig hebben of soms inderdaad een stukje extra capaciteit nodig hebben gedurende een aantal jaren. Vandaar dat wij personeelsleden zoeken die dan eigenlijk gedeeld worden over die verschillende gemeenten. Wat niet altijd even eenvoudig is voor die personeelsleden in kwestie. Hè. Ze werken 20% in Lichtervelde, 20% in Ruisleden, 20% in Tilt. In Tilt zien ze dat op die manier, in Ruisleden op een andere manier. Dus dat is niet altijd even eenvoudig werken voor die mensen in kwestie. Dan subsidies zoeken. Vlaamse subsidies, Europese subsidies doen wij ook voor gemeentebesturen. Zoals hier Pentahelix noemt dat project, waar dat het burgemeestersconvenant 2030 onder valt. Dus dat is het luik wat wij noemen studieopdrachten, adviesverlening, dienstverlening, die een stuk gratis diensten zijn dat wij leveren, en een stuk betalende opdrachten, zoals voor de opmaken van een RUP of van een ruimtelijk plan. Dan als tweede grote tak is het luik alles wat met vastgoed te maken heeft. Wij zijn eigenlijk een publiek vastgoedbedrijf dat actief is op vlak van wonen en ondernemen. En op vlak van wonen proberen wij dus als doelstelling inderdaad betaalbare bouwgrond aan te bieden. Dat zijn gronden die in de gemeente gelegen zijn, die soms nog landbouwgrond waren of woonuitbreidingsgebied waren en bestemd zijn geworden via een ruimtelijk uitvoeringsplan naar woongebied. Of heel lang geleden lagen ze misschien zelf in woongebied. Dus we hebben hier in het verleden heel wat verkavelingen gerealiseerd. Dat betekent dat wij hebben de gronden aangekocht. We hebben de wegen aangelegd, nutsleidingen aangelegd. De grond verkaveld en de loten bouwgrond verkocht aan mensen die er zelf met eigen architect en eigen aannemer hun woning opzetten. Dat is een beetje ons kernproduct. Hè. Dus wij bouwen zelf nooit woningen. Als wij woningen laten bouwen op onze grond, zijn het sociale woningen, dan gaan ze naar sociale huisvestingsmaatschappijen, die de koop- en huurwoningen aanzetten op de grond. Hè. Of als het een gewoon privaat project is, dan doen wij een oproep naar een private promotor om een groepswoningbouw of op appartementen te zetten. Maar ons klassieke product zijn wat wij noemen de verkavelingen. Er staan er hier nog een aantal opgesomd, die ondertussen nu misschien al andere straatnamen gekregen hebben. Van je ziet hier de namen die erop staan van naar welke straat en welke omgeving dat ze toen op dat moment gelegen waren. Dus momenteel zijn we bezig hier met de Omenstraat. Ik denk dat dat de juiste straatnaam is, hè, van een nieuwe straat. Dus bij ons noemt dat Steengenakker. Hè. Dus omdat het aan de overkant ligt van de ambachtelijke zone. Dus de Omenstraat, daar komen een 25-tal kavels. Weet er iemand van buiten? Ja, zo'n 25. Ja. Ah, ik ga de volgende slide kunnen ze precies stellen. Ja, hier is voilà, vrij verkaveling de Steengenakker. Je ziet inderdaad de Steengenakker, de vrije verkaveling. Ik denk dat er ongeveer 25-tal kavels hier in dit project opgenomen zijn. De werken zijn volop aan de gang. Ik denk dat de wegen er liggen. Of zo goed als om vragen aan het schepen van openbare werken. Dus de nutsleidingen moeten er komen, dus dat zal allemaal voor de zomer, dat is ook al bijna allemaal klaar. Hè. Dus wij gaan hier voor de zomer in verkoop gaan, van dit project. Dus voor de zomer in verkoop. Dus hoe gaan wij in verkoop? Dus iedereen die geïnteresseerd is om een lot bouwgrond te kopen van ons, die kan zich bij WVI inschrijven en die belt naar ons of die mailt naar ons of die vult formulier in en die zegt ik ben geïnteresseerd om in Lichtervelde of in Lichtervelde en die gemeenten een stuk grond te kopen. Dan hebben jullie daar op vandaag iets liggen. Hè? De meeste gevallen moeten wij nu op vandaag zeggen nee, we hebben niets beschikbaar, maar we zijn bezig met een project dat nog 1, 2, 3, 4, afhankelijk van in welke fase het zit, nog zoveel jaar zal in beslag nemen. Mensen kunnen zich vrijblijvend inschrijven op een lijst bij ons, moeten ze niks voor betalen. En op het moment dat we dan opnieuw in verkoop gaan, dan schrijven wij al die mensen opnieuw aan. Dus soms staan daar mensen op die 4, 5 jaar op die lijst staan, of soms misschien nog langer. Een aantal vallen er ook van tussenuit, omdat sommige mensen inderdaad niet lang wachten. Maar je hebt wel altijd een aantal mensen die zeggen, ja, ik wil absoluut in die verkaveling wonen en in die gemeente wonen. Dus die blijven gewoon 3, 4 jaar wachten totdat er inderdaad effectief wat vrijkomt. Of sommigen te weten het al op voorhand zijn, oké, ja, ik huur nu nog, ik ga pas inderdaad toch binnen 3 jaar voldoende middelen hebben om een stuk grond te kunnen kopen. Dus die blijven gewoon wachten totdat er wat vrijkomt. En dan wordt er naar al die mensen inderdaad opnieuw een brief geschreven. Wie kan er dan een lot kopen? Er wordt voorrang gegeven aan mensen die in de gemeente wonen of werken. En dan lopen wij gewoon de chronologische lijst af. Dus degene die langst op de lijst staat en woont of werkt in de gemeente gedurende een aantal jaren, mag dan op de verkoopavond als eerste een lot kiezen. En op die manier worden de loten eigenlijk verkocht. Dus dat zal hier ook in Lichtervelde het geval zijn. Ik denk dat wij nu in april, mei, we hebben een nieuwe medewerkster verkoopt die per 1 april start. Dus dat zal een van haar eerste opdrachten zijn. Dus we gaan in ieder geval voor de zomer nogal de mensen die op de lijst staan aanschrijven. Mocht je zelf nog mensen kennen, of de mensen van de pers, iedere keer dat er over geschreven wordt, krijgen wij kandidaten binnen. Dus het zal niet in 1 keer uitverkocht zijn, hoop ik. Want dan zitten we inderdaad weer met problemen. Dus ons aanbod, wat er effectief in aanbod is, kun je ook op onze website bekijken. Dat aanbod hier staat nog niet online, omdat het nog niet beschikbaar is. Het is pas op het moment dat we inderdaad effectief in verkoop gaan, dat we het online zetten. Maar daar kun je ons aanbod zien. En anders trachten we inderdaad zoveel als mogelijk woonprojecten duurzaam, kwaliteitsvol, betaalbaar. We kijken ook meer en meer naar wat we noemen inbreidingsprojecten binnen de kern. Dus geen nieuwe landbouwgebieden aansnijden, maar gebieden in kernen van gemeenten of er onmiddellijk bij aansluiten. We proberen ook betaalbaar wonen te realiseren. Dus onze doelstelling is om te proberen toch rond de 20% onder de marktprijs te verkopen. Dat de mensen die bij ons kopen, moeten er ook gedurende 10 jaar zelf in wonen, in hun eigen woning. Als ze het doorverkopen, ze kunnen de onbebouwde grond ook niet doorverkopen. Dus stel dat we hier zouden verkopen, ik zeg wat, €200 of €220. De bouwgrondprijs gaat hier misschien 250, 270. Of ze zouden nog meer kunnen verkopen dan 300. Dan zouden een aantal mensen bij ons de grond kopen dan 200 en hem een jaar later erop doorverkopen dan 300 euro. Dus dergelijke zaken laten wij niet toe. Dat is ook contractueel geregeld. Wij kopen gewoonweg die grond terug in. En als ze dan niet aan de verplichtingen voldaan hebben, dan zitten er ook nog boetes op. Dus het is echt wel de bedoeling dat mensen er zelf gaan bouwen en zelf wonen. En ik moet zeggen, in 99% van de gevallen lukt dat ook. We hebben ondertussen meer dan 11.000 kavels op de markt verkocht in die afgelopen 55 jaar. En de mensen van wie dat dan niet lukt, zijn over het algemeen mensen die uit elkaar gaan. Scheiden om een of andere reden. Dus dat is de 1% bij wie dat niet lukt, maar anders lukt dat zeer goed. Dan sluit de computer af. Ja, nee, toch nog niet. Toch nog niet. Dan het luik ondernemen, ons andere vast goedluik. Wij realiseren dus bedrijventerreinen. Wat is een bedrijventerrein realiseren? Dat betekent, oké, wij kopen de gronden aan, leggen de wegen aan en verkopen de grond aan bedrijfsleiders die er ook een eigen economische activiteit doen. We hebben nog heel wat projecten lopende. We hebben nog goede 600 hectare te realiseren in West-Vlaanderen. En wij hopen hier, denk ik, samen met jullie allemaal, om die uitbreiding van de kwakkel te kunnen realiseren. Dus de gronden zijn ondertussen aangekocht door ons. Dus het is nu nog wachten op het positieve signaal van de hogere overheid. Zijnde niet van de gemeente, maar van de provincie, denk ik, om inderdaad dit te kunnen aansnijden. Lokaal bedrijventerrein, de Stegenakker, is een luchtfoto die een tijdje geleden genomen is. Dus ook daar is alles verkocht. Het bedrijfsverzamelgebouw dat door Hexacon gezet is, denk ik, zijn er ook al verschillende van verkocht. Dus dat loopt goed. Dus de economie, draait hier goed in. Het regionaal bedrijventerrein hier ook een voorbeeld. Kan ieder bedrijfsleider een stukje kopen van ons? Ja, ook de mensen schrijven zich in op een lijst. En dan kijken wij samen met de gemeente aan wie dat wij prioriteit geven op het moment dat we effectief in verkoop gaan. Maar ook daar, de bedrijfsleiders die een stuk kopen, kunnen niet speculatief kopen. Hè. Zij moeten zelf met hun economische activiteit starten binnen de 2 jaar, actief zijn binnen de 4 jaar. En er effectief ook iets doen. Als zij dat niet doen, kopen wij de grond gewoon terug in aan de prijs aan wat wij het verkocht hebben. Een keer dat dat allemaal verkocht is, volgen wij dat ook nog op. Dus 10 jaar, 15, 20 jaar later, als een bedrijf iets doorverkoopt aan iemand anders, passeert dat ook nog aan onze bestuursorganen. En als wij twijfels hebben over, is dat hier wel economisch conform en kan dat zijn, dan checken wij dat met de gemeente. Als het soms een bepaald bedrijf opgesplitst wordt in verschillende stukken, vragen wij ook aan de gemeente, zien jullie dat zitten, dat hier dit groot bedrijf opgesplitst wordt, is dat brandweer veilig genoeg? Dus wij koppelen daarover een aantal dossiers ook terug naar de gemeente. En waar dat we kunnen, ondersteunen we ook bedrijventerrein, verenigingen of initiatieven zoals hier Lichtervelde Leeft met de ondernemers, wat we af en toe ook wat komen spreken en doen. Of samen met de ondernemers hebben we hier subsidies gezocht om fietsen aan te kopen. Hè. Fietsdelen te doen is een ander voorbeeld van waar dat wij mee actief zijn. Tot slot heb ik nog het leuke gebiedsontwikkeling. Dat zijn hele grote projecten dat wij realiseren. Als je nog eens in Veurne bent, moet je eens gaan kijken. Mensen die uit de landbouwsector vroeger waren de bietenfabriek in Veurne gekend hebben. Het was een site van 45 hectare, is 10 jaar geleden gestopt. Het was milieubelastende industriezone. We konden dat verkocht hebben, dat kon verkocht zijn aan één grote aannemer, een grondwerker. Maar die piste is niet genomen. Er is gekozen om daar een project van te maken, omdat er 15 hectare ambachtelijke bedrijvigheid komt, 15 hectare natuur en 15 hectare wonen. En voor heel dat woonluik komen ongeveer dus 400 nieuwe woongelegenheden bij. Is een private partner met wie dat we samenwerken, Ion, die is nu ondertussen gestart met de verkoop. En tot slot nog de regio ondersteunen. Ik zit hier een aantal verder. Ja. Individueel ondernemen. Ja, misschien ook nog een beeldje. Ik ga nog even terug naar dat beeld hier links onderaan. We hebben ook heel specifieke zones aan ontwikkelen, niet alleen voor gewoon klassieke bedrijven, maar we zijn hier in Roeselaar een beetje verder. Misschien hebben jullie het al gezien op de ring, is daar een heel nieuw groot glastuinbouwbedrijf die daar zijn serres aan het zetten is. Dus daar hebben wij een glastuinbouwzone ontwikkeld. Dus daar komen twee grote tuinbouwbedrijven die elk 10 hectare glas op stand hebben. Omdat het moeilijker wordt voor de glastuinbouwbedrijven om overal ter plaatse waar dat ze nu zitten nog uit te breiden. Een glastuinbouwbedrijf was in de jaren 70, als hij 4000 of 5000 vierkante meters was, was dat een grote serrist. Op vandaag ben je een grote serrist als je 10 hectare glas op stand hebt. Hè. Dus dat zijn de schaalgroottes, minstens 10 hectare, waarover dat we op vandaag spreken. Dus, en om dat zomaar overal te gaan inplanten in het landschap, je hebt er nu van 4 hectare, 5 hectare, dat je inderdaad soms ziet, lukt dat niet altijd even goed voor de omgeving om te zeggen, oké, ja, we zien dat hier zitten, mag hier nog zomaar een grote serre komen. Vandaar dat de Vlaamse regering beslist heeft om op twee gebieden in West-Vlaanderen, in Roeselare en in Oudenburg, zo'n glastuinbouwcluster te organiseren. Dus dat is degene dat we hier nu in Roeselare gedaan hebben en die nu ondertussen operationeel is. Ja. Dat is goed, ja. Dus mijn laatste slide was gewoon nog iets rond... het ondersteunen van de regio's, hè, dus de regio Midwest en alles wat daarmee te maken heeft, leveren wij ook de nodige ondersteuning rond. Dus op die manier heb ik ook geprobeerd, burgemeester, om in 30 minuten, 35 minuten, even lang als de gemeenteraad, wat te vertellen over wifi. Hm?